Als ik aan de zijlijn sta op de korfbal bij mijn kinderen, dan kan ik soms mijn tranen niet bedwingen. Zo, ja, dat, heel dat gebeuren, dat doet mij wat.
Ik kan heel erg genieten van passages in boeken waarbij dat de schrijver iets schrijft wat ik al heel lang gedacht of gevoeld heb, maar waar ik nog geen woorden voor had gevonden. Waarvan ik al wist, dit voelde ik al en dit ken ik, maar ik heb het nog niet zo concreet kunnen maken.
Ons leven is toch alleen maar regenbogen en eenhoorns, Eva?
Maaike, waarover heb jij deze ochtend al verwonderd?
Ja, wel, als ik buiten kwam, lag er voor mijn voeten een beukennootjeshuls, Eva, op de oprit. En wij hebben geen beuk in de buurt. Dus ik heb gedacht, hoe kan dat hier nu komen? En dan stelde ik mij voor dat er een of andere vogel, dat moet een vrij grote zijn dan in mijn fantasie, want die beukennootjes
zijn groot voor een bek te houden.
Dat is redelijk groot, toch? Die is dan misschien overgevlogen, die heeft dat misschien losgelaten. Of hoe komt dat eigenlijk op mijn oprit? Ja, dus daar heb ik mij over verwonderd. Ik heb het ook opgeraapt en naar gekeken.
En je hebt echt geen beuk in de buurt?
Ja, een straat verder of zo, hè.
Of een eekhoorntje. Misschien was het een eekhoorntje.
Dat zou wel cool zijn.
Die dat daar heeft achtergelaten.
Ja, ik dacht ook, kijk, het is herfst. Dus dat was ook tof.
Schoon, schoon.
En jij, Eva?
Wel, ik ben al een ochtendwandeling gaan doen vanmorgen. En ik heb zo'n nieuwe route. Hier langs Malem in Gent.
Ja?
Je denkt dat daar misschien niet schoon is. Het eiland Malem. Dat is hier eigenlijk ook dichtbij. En ik heb daar zo'n baantje ontdekt, langs het water. En daar liggen er zo'n paar oude boten ook. Mm-hmm. En het is daar niemand. Het is echt niemand. En de zon zat zo door de bladeren van de treurwilg op dat water. Het waren vogeltjes aan het zingen. Het was het totaalplaatje. Ik heb ook het geluid opgenomen, eigenlijk.
Ah, laat ik je horen. Prachtig. En dat is dus, Eva, waar we het volledige vijfde seizoen van Bruto Nationaal Geluk aan gaan wijden. Aan verwondering, aan awe, aan wow, aan wow.
Wauw, ik kan echt niet wachten. Een vijfde seizoen. Wie had dan nu ooit gedacht, als we ooit aan Bruto Nationaal Geluk begonnen, dat we dat zo lang gingen volhouden maken?
Zeker wij, hè? Zeker wij. Twee vrouwen die zo graag een keer van gedacht veranderen. Het is een wonder.
Een wonder, inderdaad. En we kozen opnieuw dit seizoen voor een themaseizoen, hè, zoals de vorige keer. Want dat was ons wel goed bevallen, hè, de vorige keer. En onze luisteraars ook, die vonden dat ook tof.
Ja, het is trouwens dankzij die lieve luisteraars dat wij dit kunnen blijven doen. Mm-hmm. En kunnen blijven maken. Hè. Want ja, even liefde en kussen voor de vrienden van de show, die jaarlijks een bijdrage geven aan ons.
Ja, dat is waar. En dat zijn er ondertussen al meer dan 100, hè, Maaike, heb je gezien?
Ja.
Cool. Ja, en ik moet zeggen, ik weet niet hoe dat voor u is, maar voor mij maakt dat echt een enorm verschil. Die vrienden van de show. Niet per se dat geld dat binnenkomt, dat helpt ook natuurlijk, maar zo wat de erkenning en weten dat er dus meer dan 100 mensen zijn die echt geloven in deze podcast en daar dus ook geld voor over hebben. En dat maakt dat ik dit toch nog veel minder als een hobby zie en mij, ja, er echt nog meer het beste van mezelf in wil steken of zoiets.
Ja, dat voelt echt als aanmoediging en waardering,
ja,
hè, toch?
Echt.
En die waardering geven wij graag terug, hè, want ook dit seizoen geven wij aan die allerliefste vrienden van de show heel wat extra's. Een extra aflevering om te beginnen, die komt later. Uh-huh. En ze mogen ook naar onze live show komen, want we doen ook weer een live show dit seizoen.
Leuk.
In de Mokken in Gent.
Ja.
En ze krijgen ook gratis toegang tot een online cursus Leven vanuit je hele brein, die ik heb gemaakt. En dat is een cursus die gegarandeerd je bruto lokaal persoonlijk geluk verhoogt.
Dus wie dat eigenlijk ook allemaal graag zou willen meedoen en meemaken, het kan nog, hè? Kunt er nog bij. Want we hebben oneindig veel plaats voor vrienden van de show,
ja,
in feite.
Absoluut.
Daar zit geen limiet op. En je zorgt er ook voor dat we onder andere ook onze Sander kunnen betalen voor de mix van deze podcast en de jingles. Maar nu over naar dit seizoen, hè, Maaike. We gaan eraan beginnen. We zitten in het wow-seizoen over verwondering. Maar waarom hebben we dit thema gekozen? Jij bent ermee afgekomen, eigenlijk.
Ja, dat is een goede vraag. Omdat ik in juni was ik in Cambridge. Ik mocht daar een praatje geven. En ik stond in een boekwinkel. Of tenminste, ik stond in een boekwinkel of drie. Want ik doe dat eigenlijk het liefst. Naar boekwinkels gaan in vreemde steden. Zeker in Engeland. En ik zag eigenlijk in één oogopslag drie of vier boeken die over verwondering en awe, want dat is het Engelse woord dan daarover, en betovering gingen.
Zot,
en ik dacht echt, oké, dat is hier de nieuwe hype. Ik stond ook wel in de hoek van de psychologie en de positieve psychologie. En ik spring heel graag als eerste op de trein, dus ik wil daar heel graag induiken en kijken wat dat geeft.
Zalig.
Ja, dus we willen graag voorlopers zijn, hè, Eva?
Dat zou wel zijn, dat zou wel zijn.
Nee, serieus. Verwondering en bewondering en betovering. In onderzoek wordt het aangeduid met de term awe, en dat is dus A-W-E, een Engelse term. We hebben daar niet zo'n goede vertaling van, vind
ik. En we kunnen dat ook niet zo goed uitspreken. Allee, ik spreek voor mezelf. Oh.
Nee, dat is waar.
Is zo, ja.
Ja, zoiets. Mm-hmm. En die toestand van awe, of die emotie wow, zoals wij ze kunnen noemen.
Dat is gemakkelijker, hè, wow.
Ja, wow, dat heeft blijkbaar een heel positief effect op mensen. Mm-hmm. En dus dachten wij toch, als we dat nu eens onderzoeken hier in Bruto Nationaal Geluk en duidelijker maken wat dat dan is en wat daarvoor nodig is, dan kunnen we allemaal vaker wow-momenten beleven in ons leven en dan ook meer de voordelen daarvan ervaren.
Ja, en ik vraag mij dan direct af, wat zijn de voordelen daarvan? Waarom moeten we dat meer doen?
Wat een goede vraag.
Dat is niet voorbereid.
Nee, die voordelen zijn dus uitgebreid wetenschappelijk onderzocht. Dat zal jou niet verbazen hier in Bruto Nationaal Geluk. En vooral door de professoren Jonathan Haidt en Dagger Keltner. Die zijn daar eigenlijk al jaren mee bezig. En zij noemen dus die emotie awe. En die emotie is eigenlijk het gevoel dat mensen hebben als ze zich aan de ene kant klein voelen en aan de andere kant verbonden met het geheel en de rest van de wereld.
Is dat dan zo, dat ze zeggen, als je in een ruimteraket vliegt en je ziet van boven in de ruimte naar de aarde, of je kijkt naar de aarde, dat gevoel, is dat al?
Ja. Ja. En wat blijkt, als je dat dus ervaart, het gevoel van, ik ben nietig, maar en wauw, dit is wauw, dit is groots, en tegelijk, ik ben verbonden met alles. Blijkbaar, als je dat ervaart, dan blijken mensen hulpvaardiger te worden en altruïstischer. Blijkbaar stijgt ons pro-sociaal gedrag, noemt dat dan, stijgt door die emotie. Bijvoorbeeld die ruimtevaarders die vanuit de hemel de aarde zagen, die kwamen naar huis na hun missie en die bleken daarna ook allemaal behoefte hebben om iets betekenisvol voor de aarde te gaan doen.
Ja,
dus we worden er socialer van, pro-socialer van, we worden er hulpvaardiger van. En dat komt waarschijnlijk door die verhoogde verbondenheid en affiniteit met de anderen en met de wereld.
Maar jongens, toch.
Bovendien zien we dat mensen door die awe, dus door die emotie van wow, ook behoefte hebben aan minder cognitieve controle. Dus dat betekent, we nemen makkelijker risico's, we hebben minder moeite met onzekerheid. Dus blijkbaar, die emotie geeft ons het gevoel dat het oké is. Dat is een soort geruststelling en geeft ons de moed om het niet te weten. Ik kan het niet zo goed uitleggen, maar het gaat eigenlijk over, stel dat je het heel ingewikkeld hebt in je leven en je gaat naar de zee en je ziet golven en eb en vloed, dan kan dat ook hetzelfde soort gevoel geven. Het gevoel van, er is een groter geheel, ik heb geen controle over alles, de wereld gaat door, de zee komt op en trekt weer weg. En dat geeft een geruststelling ook. Dus het is die geruststelling die we zien bij die emotie van verwondering, dat mensen het gevoel hebben, oké. En dat ze daardoor zelfs meer risico's durven nemen en in staat zijn om die aan te gaan. Dus geeft eigenlijk ons de moed om het niet te weten.
Wow.
Dus naast het feit wat we daarnet al zeiden, dat onze tolerantie en verbondenheid vergroot, vergroot het ook onze onzekerheidstolerantie, noemt dat dan.
Zalig toch?
Ja.
En wij gaan er dus voor zorgen dat al die luisteraars, en wij ook, meer awe of meer wow in ons leven krijgen. Hè?
Ja, dat is de bedoeling. We gaan voor de kracht van verwondering als een soort antidote in onrustige tijden.
Dat is gewoon gezegd, Maaike. En ook dit vijfde seizoen zijn we dus mensen gaan interviewen, zoals altijd. En voor deze aflevering ging ik naar Antwerpen, naar Borgerhout, meer bepaald, op bezoek bij Anke van Meer. En zij maakt verwondering. Meer bepaald, en luister nu goed, verwonderende voetschrapers.
Oké. Dat is echt zot, Eva, want ik had nog nooit van voetschrapers gehoord. Maar nadat ik jouw interview met Anke had beluisterd, moest ik naar mijn dorp te voet. En dan bleek in Oostakker al minstens 3 huizen te zijn met voetschrapers. Ik had geen idee. Ik wist gewoon niet wat dat was.
Het zijn eigenlijk kleine holtes aan de zijkant van deuren, oude herenhuizen vaak, waar mensen vroeger hun voeten aan afveegden, toen de straten nog ongeplaveid waren en vol modder en paardenkak hingen. Dan moesten ze hun voeten schoonmaken en dat deden ze aan die voetschrapers.
Ik had dat in mijn neus, hè.
Leuk. En is die nog helemaal intact met
ja,
de voetschrapers?
Absoluut, ja, absoluut.
Ah, wel, kijk, en nu wordt dat niet meer echt gebruikt. Ik neem aan dat je voeten niet veegt aan die
voetschrapers. Ik wist ook eerst niet wat dat was, eigenlijk.
Ah, kijk, ja, weinig mensen weten wat dat is.
Ja.
Ik wist ook niet wat dat was, tot ik in het project Verwonderende Voetschrapers stapte. Dat Elke Lemmes heeft opgericht. Hè. En zij maakt in die holtes, in die voetschrapers, maakt zij miniatuurwerelden. Dus die voetschrapers hebben een nieuwe functie gekregen.
Ja.
En bij die miniatuurwerelden hoort ook een podcast. En die maak ik dan.
En hoe moet ik me dat voorstellen, die miniatuurwereld?
Mini wereldjes die je echt moet bekijken op je knieën. En dat zijn werelden die iets vertellen over het gezin, over de familie, over de persoon die in het huis woont. Okay. Die in het huis wonen. En dan wordt het zo één kijkdoos en luisterdoos.
Maar je bent aan het zoeken op de Instagram-pagina. Ja. Dat is ook wel tof om te zien, hè? Dus dat is gewoon verwonderende voetschrapers.
En dan zie je eigenlijk alle voetschrapers staan. Bijvoorbeeld, dit is een reusachtig boek in Berchem. Is dat een voetschrapper in Berchem van een jongen die heel graag schrijft. En schrijven heeft hem echt zowel door bepaalde periodes in zijn leven gered. En dan zie je een boek in een voetschraper en een heel groot potlood dat gedragen wordt door drie inie-mini-mannetjes.
Ja, je zegt reusachtig, maar dat is zo klein eigenlijk.
Ja, het is eigenlijk niet echt reusachtig, hè. Ja, dat was ook een leuk verhaal. Dat was ook van twee jongens in Berchem die dat kippen in hun tuin hebben, die ze delen met hun buurvrouw. En dat lijkt super banaal, maar dat is eigenlijk geen banaal verhaal. Zoals al die verhalen, dat lijkt ergens heel klein, maar daar zit zoveel... Ja, poëzie ook op de een of andere manier. En ik denk dat misschien wel is wat al die voetschrapers gemeen hebben. Dat het zo kleine, op het eerste zicht banale dingen zijn. Maar als je erbij stilstaat, dan is dat wel iets heel mooi of zo. Ja. Die had zo knuffelkippen, die man. Die ging heel vaak op zijn stoeltje bij zijn kippenhok zitten om tot rust te komen. En het was eigenlijk dankzij die kippen dat hij weer voelde van... Ah, ik wil weer opstaan en ik heb weer zo iets te doen in mijn dag of zo.
Wow.
Ja, dat was heel mooi. Ik hou heel veel van beelden. Ik maak audio. En ik denk dat dat voor een stuk is omdat ik het gevoel heb dat je met audio nog veel meer beelden kunt maken... Mm-hmm. En dus als iemand een verhaal vertelt, kan ik heel vaak wel ontroerd raken of zo door één bepaald beeld. En ik vind het dan heel leuk om zo, als het gaat over één hele kleine handeling, om die te gaan uitpluizen en die te gaan uitvergroten en die dat ene mini-moment of zo langgerekt te gaan vertellen. Dat vind ik veel interessanter dan heel veel grote lijnen.
Zo schoon. Ik wil die nu ook wel zien allemaal, al die kleine... miniatuurwerelden.
Nee, maar dat kan hij maken. Ze zijn nog allemaal te zien in Antwerpen. In 5 verschillende wijken, denk ik zelfs. Misschien moeten we dat een keer samen doen. Hè? Een wandelingsje door Antwerpen op een dag.
Ja, graag.
Maar wat ik dus zo interessant vond aan die uitleg van Anke, is ook hoe dat zij die verhalen kiest van die mensen. Hè? Want ze vertelde mij, als zij mensen interviewt, dat die vaak beginnen met een grote verhaal over een gezin, of over een familie, of over zichzelf. Maar zij haalt daar altijd een klein detail uit. Iets waar ze zelf door ontroerd is, zegt ze zelf. Hè. En dat is de start voor haar altijd. Ze heeft precies echt een goed oog of oor voor verwondering, die Anke. En dan vroeg ik mij af, kunnen dat eigenlijk trainen? Kan iedereen dat?
Ja, vaak is wow, die verwondering, een effect dat vanzelf komt. Als je getuige bent van iets heel imposant, iets van grote schaal ook dikwijls, bijvoorbeeld een heel bijzonder kunstwerk of een prachtig muziekstuk of een inspirerende spreker of de majestueusheid van de bergen, de oceaan, zo'n dubbele regenboog.
Ja.
Of mensen die getuige zijn van een geboorte, van een sterfgeval, die rapporteren dat ook. En dat zijn allemaal momenten van verwondering die ons veranderen, die echt een soort katalysator kunnen zijn van persoonlijke groei.
Ah, ja. En voor de mensen die dat ooit gehoord hebben, onze aankondiging van dit seizoen was zo'n man die heel de tijd zo wauw, en die zo emotioneel werd, dat was door een dubbele regenboog, hè?
Ja. Precies. En dat is ook een mooie... Die dubbele regenboog is al een mooi idee, want die is niet zo uitzonderlijk. En dan kan je bedenken hoe krachtig het zou zijn als wij die verwondering ook vaker in die kleine dingen kunnen vinden. In een gewone regenboog, die we eigenlijk vaker, eigenlijk best wel vaak tegenkomen. Dus het idee is, wat als we niet moeten wachten op zo'n groot, imposant moment om dat effect te hebben, maar dat in het kleine kunnen leren vinden. En ik denk dat daar aandacht wel echt de sleutel is. Hè? Wat jij zegt, een oog of een oor daarvoor kweken. Want kleine kinderen, als je met kleine kinderen op straat loopt, die hebben voortdurend verwondering. Hè? Die raken alles aan, die rapen alles op. Die hebben steeds, die leven er echt wel nog mee. Maar wij kijken vaak niet meer echt. Hè?
Ja.
Wij wandelen een soort routineus en onaandachtig door de wereld. Dan zien we al die voetschrapers niet. Want
Inderdaad.
We hebben geen idee. En daardoor missen we al die micromomenten van verwondering, denk ja. ik. En dat is volgens mij precies wat Anke met haar project ons hoopt terug te geven, toch?
Absoluut. En ze laat ons dan ook nog op onze knieën zitten om dat goed te bekijken. Dat vind ik er ook wel tof aan, ja. eigenlijk. Ja, en je hoorde het al, Anke is dus niet alleen voetschraapster, audiomaker, maar ze is gewoon een podcastmaker, een audiomaker in het algemeen. Ik heb haar nog niet zo goed voorgesteld, maar ze is ook reporter bij De Wereld van Sophie op Radio 1, daar heb je al misschien al gehoord. Ze heeft de podcast Nest gemaakt over pleegzorg, of de podcast In Mijn Hoofd van Radio 1. En ze heeft ook radiodocumentaires gemaakt, audiodocumentaire werk, zoals Uhuru of Mono no Aware. En dat is eentje waar dat jij fan van bent, hè, Maaike. Dat herinner ik mij nog, dat jij mij dan een keer gezegd hebt.
Ja, oh? Ik vond dat prachtig. Dat is echt een soort gedicht, vind ik, ja. die radiodocumentaire. Omdat ze ook zoveel ruimte laat nog.
Mm-hmm, mm-hmm.
Er is nog zoveel niet ingevuld. Ik vind dat wel heel, voilà. Heel bijzonder.
Ja, wel, en omdat ik... Eigenlijk, ja, Anke echt een fantastische audiomaakster vindt, en ik daar nu toch naast zat, heb ik haar ook gevraagd hoe zij verwondering en magic, zoals ik het noem, in haar werk probeert te brengen, in haar audiowerk. Naast het juiste verhaal, hoe doet ze dat nu?
Ja, dat is een kei-interessante vraag. Ik doe dat heel erg op het gevoel, en daarom dat ik denk ik het heel moeilijk vind om daar... super concreet over te zijn, maar dat is wel een van de dingen die ik het allerliefste doe. Zo de soundscapes maken in audiowerk. Ik heb voorkunst gestudeerd op het Conservatorium van Antwerpen. En in het eerste jaar hadden wij een vak audiomontage. En dat was eigenlijk, sorry, een redelijk vaag vak. Of dat was een vak waarbij dat we de opdracht kregen om de kleur blauw bijvoorbeeld te monteren. En ik weet het niet, dan dacht ik, maar zo zweverig. En hoe moet je hier aan beginnen? En dat was eigenlijk een jaar lang dat we telkens opdrachten kregen waar we super abstract iets in geluid moesten omzetten. En we mochten geen tekst gebruiken. We mochten niks inspreken. En ik denk wel dat ik op die manier... Dat merkte ik achteraf. Dat ik dat... Hoe bijzonder of vaag ik dat in dat eerste jaar ook vond. Dat ik dat achteraf wel heel erg heb meegepakt. Ja... En ik denk, ja, de kleur blauw... De blauw heeft geen geluid, hè, in principe. Dus je kunt niet het geluid van blauw gebruiken in je montage. Dus je gaat je sowieso associëren en daar geluiden in gebruiken die dat niet zijn. Maar die dat wel mogelijk zouden kunnen oproepen. En ik weet dat ik toen bijvoorbeeld... Ik moest denken aan iets heel glinsterends of zo. En dat ik toen met mijn oorbellenrekje, dat ik toen nog had, super oldschool ook, zo'n draairek. En dat ik daar dan zo wat mee bewoog en zo daar geluid mee probeerde op te nemen. Ik denk dat ik bij Uhuru heel veel geluiden van zo... dat is wel een van mijn favoriete geluiden, zo het geluid van rubber, dat zo... Allee, zo van die fietsbanden die dat je zo bijna kunt omdraaien. En dat heeft zo... Dat zit in eigenlijk veel van de dingen dat ik maak. Oeps. Omdat dat heel erg... Ja, dat doet mij heel vaak denken aan dingen die groeien. Of dingen die zo losbreken uit aarde.
Mm-hmm.
Of losbreken uit de mens, als dat kan. Ja, zo het geluid van een groeiend geluid of zo. Dat is wel een geluid dat ik vaak... Gebruik. Wat ik ook vaak gebruik, is het geluid van zo'n fietswiel dat zo tik, tik, tik. Ja, en dat is heel vaak niet wanneer ik het heb over een fiets.
Maar zo tof om te horen, hè? Eva, die wereld van audio maken en zo creëren, dat is wel leuk om daar een keer de achterkant van te mogen zien.
Ja, en dat is nu eigenlijk ja, waar ik heel de dagen mee bezig ben. Hè?
Ja.
Maar ik vroeg mij dan af, toen ik het aan het opnemen was, verbreek ik nu niet een beetje de magie van die verwondering door dat nu zo bloot te leggen en doordat jij nu weet dat dat een fietsband is en niet een groeiende tak?
Ja, een beetje wel. Want,
sorry.
Nee, ook volgens onderzoek opnieuw hebben we voor een oprechte ervaring van verwondering twee dingen nodig.
Ja.
Enerzijds moeten we iets waarnemen dat we op een of andere manier grandioos vinden, waar we dus van onder de indruk zijn. Maar het tweede element is echt ook dat we het niet helemaal kunnen vatten. Dus okay. Het moet indruk maken en een beetje mysterieus zijn, een beetje ons begrip te boven gaan. Dus als je het helemaal verklaart, dan verliest het een beetje aan mystiek en daarmee dus ook aan kracht. Het is juist het feit dat iets ons verstand te boven gaat, dat we daardoor stoppen met wat we aan het doen zijn, of dat we daardoor stilstaan. En dat ons dat gevoel geeft van bewondering, van klein zijn en van deel zijn van iets groter.
Zo is gelijk die een dubbele regenboog. Hè? Waarom wordt dat niet één regenboog, maar twee? Dat vroeg ik mij wel heel de tijd af.
Wist je dat er altijd twee regenbogen zijn? Alleen zien we ze niet altijd. Ja, ik heb dat een keer gehoord. Er is altijd een dubbele regenboog.
Wij kunnen eigenlijk een hele aflevering maken over regenbogen.
Natuurlijk, ons leven is toch alleen maar regenbogen en eenhoorns, Eva?
Absoluut, ja. Zeg, maar we hebben het nu vooral over regenbogen mooie verhalen gehad en over geluid. Maar we kunnen over nog veel meer dingen verwonderd zijn, natuurlijk. Hè. Zijn er verschillende soorten van verwondering, Maaike?
Ja, Dagger Keltner spreekt in zijn onderzoek dat hij mooi samenvat in het boek AWE, over 8 verschillende soorten van verwondering. De eerste bijvoorbeeld is morele schoonheid. Dus dat is het zien van andere mensen die moedig zijn of goedhartig of veerkrachtig of krachtig.
Ah ja, echte rolmodellen dan. Mensen naar wie we opkijken om wie ze zijn. Die iets doen waar we van onder de indruk zijn dan, of
ja.
Wat?
Ja, voor mij was dat bijvoorbeeld Edith Eger. Die heeft een concentratiekamp overleefd en die heeft dan het boek geschreven De Keuze.
Ja.
En dat is een heel krachtig verhaal over zelf kiezen om geen slachtoffer meer te zijn, om te mogen leven. En dat verhaal verandert u echt als je het leest, omdat dat zo indrukwekkend is, dat iemand zoiets doormaakt en dan zo kiest voor geluk, voor leven, voor goedheid.
Zalig.
Echt chic.
Ja, zalig.
De tweede soort wow zijn collectieve piekervaringen. Die komen zo op bij een groepsgebeuren, een manifestatie, een concert, een ritueel. Eigenlijk alles waarbij we voelen hoe we verbonden zijn met elkaar. Alles waarbij we opgaan in
Is dat ook bij sportwedstrijden, Maaike?
Ja, ja, zeker.
Oh, dat is iets, ik weet niet wat je dat hebt, maar ik krijg daar altijd tranen van in mijn ogen bij. Zo in het publiek staan bij een grote sportwedstrijd, of zelfs niet zo groot. Allee, ik heb dat op Agent. Ik heb dat als ik op tv zelf naar tennis kijk, maar dat is nu gewoon met mijn zonen. Maar als ik aan de zijlijn sta op de korfbal bij mijn kinderen, dan kan ik soms mijn tranen niet bedwingen. Zo, ja, dat, heel dat gebeuren, dat doet mij wat.
Ik denk dat mensen daarvoor gaan, hè? Dat ze dat gaan zoeken, toch, in zo'n evenement.
Tussen dat volk gaan staan, dat voelen, zalig is dat.
Ja. Ja. Het derde is muziek. Derde soort verwondering. Want door muziek kunnen we ook opgetild worden uit ons dagelijks leven. Hè? Daar krijgen we ook een
Weet wat ik nu aan moet denken? We hebben het hier daarnet nog een keer opgelegd. Dat liedje van Tom O'Dell. Another love, another love. Oh, dat raakt mij echt iedere keer, dat nummer.
Ja, ja. Ja. En dan gebeurt er iets. Hè? Dan gaat het uit je dag dagelijks.
Ja.
En dan voel je
gevoel van alles, ja.
Mooi. De vierde is visuele schoonheid of design. Iets dat heel knap gemaakt is bijvoorbeeld, of heel mooi is. Ik zag bijvoorbeeld deze zomer in Schotland op vakantie de kelpies.
En dat zijn
de kelpies.
De kelpies.
Mythologisch woord voor paarden, denk ik. Zo paarden die half in het water zijn. En de kelpies is een heel groot kunstwerk. En dat zijn 2 paardenhoofden. En die zijn eigenlijk gemaakt van kleine metalen plaatjes. Maar als je daarbij staat, zit daar zoveel emotie in. Dat is echt ongelooflijk ontroerend om te zien. Terwijl het gigantisch is en van staal. Hè? Dus het is heel speciaal dat dat zo...
Ah, zot, dat wil ik wel eens googlen eigenlijk. Ja. Ja. Ik straks gaan kijken.
Zeker doen. Nummer 5 is niet verwonderlijk, spiritualiteit en religie. En mensen ervaren verwondering en en deel zijn van iets groters in spirituele ervaringen, in religieuze ceremonies, in meditatie bijvoorbeeld. In bidden, in zo van die gospel.
Dat kan ik me voorstellen.
Ja, in chanting, in zo dat soort.
Ik weet niet of ik dat al meegemaakt heb eigenlijk. Ik zit dat nu net te denken. Jij?
Goeie vraag. Misschien vroeger op bezinning zo, op kamp. Als je zo s'avonds of op cursus hadden wij een bezinningsmoment. En dan, als je zo met de hele groep naar een lied luistert, of iemand
een
die een tekst voorleest, dat kon wel echt binnenkomen.
Tof, ja.
Oké, 6 is leven en dood. We ervaren namelijk ook wow als we getuigen zijn van een geboorte bijvoorbeeld. Of als we heel dicht bij de dood komen en iemand verliezen. Dat kan echt zoveel indruk maken dat dat ons leven verandert.
Ja, je weet dat. Ik ben vorig jaar een vriendin verloren, anemie, aan kanker. En dat heeft van mijn kijk op het leven helemaal anders gezet. Ik heb echt het gevoel, we moeten nu leven, hè, want het kan elk moment gedaan zijn. En
dat is ook een emotie van grootsheid. Hè, van, er is hier iets groter dan ons waar we geen controle over hebben.
Nee, absoluut niet. Hè.
Ja. 7 is het mooist omschreven met het prachtige Engelse woord epiphany.
Epiphany.
En dat betekent eigenlijk een plots inzicht. Dus dat is eigenlijk een wow-moment dat getekend wordt door een soort essentiële waarheid die je ineens begrijpt over het leven of de wereld of onszelf. En ook dat geeft een gevoel van Wow.
Ja, ik ben deze zomer voor de eerste keer alleen op reis geweest met mijn rugzak naar Zuid-Amerika. En ik heb pas een paar inzichten gehad, een paar epiphany-momenten. Hè? Heb jij dat ook?
Jazeker. Een van de dingen die ik me kan herinneren is bijvoorbeeld een collega die tegen mij zei: je moet je kinderen een tegenslag gunnen. Dat was een moment dat ik op mijn werk kwam en me heel erg schuldig voelde dat ik ze in de opvang had afgezet. Ja. Ik moest ze op een speelplaats afzetten, ze mochten niet naar binnen en het was aan het vriezen en er waren nog kleuters en ik voelde mij zo slecht.
Ja.
En mijn collega zei: je moet je kinderen tegenslag gunnen. En toen zag ik dat ik als moeder dat een cadeau is om hen ook een leven te geven waarin dingen ingewikkeld mogen zijn. Dat ik niet altijd hen moet beschermen tegen alles. Dat ze ook veerkracht moeten ontwikkelen. En dat dat deel is van wat ik hun kan geven. Dat was een heel...
Ik
voel het nog, was echt een eye-opener.
Ja, het is opeens iets doorhebben of iets inzien, waardoor dat alles verandert opeens. Hè?
Ja, en dan denk je toch ook, wow.
Ja, hey.
Ineens gaan er 1000 deuren open. En
waarom
heb
ik dit niet eerder gezien?
Ja,
dat denk je dan ook.
En zou iedereen dat weten?
Ja.
En ik niet. Ja. En de achtste en laatste vorm van awe of verwondering is niet zo verrassend, is de natuur.
Ah ja, de dubbele regenboog.
Ja, en eigenlijk ook een beetje waar wij vanmorgen mee begonnen.
Ja, uw beukennootje,
mijn
zonlicht. Ja, voilà.
Maar ook grote dingen, hè. Dat zien we bij mensen. Een aardbeving, een overstroming. Dat geeft echt mensen het gevoel, wow, er is hier een kracht groter dan mij.
Mm-hmm.
En dat kan je ook ervaren in de Alpen of bij, als je echt omringd bent door natuur. En ik herinner mij deze zomer dat ik minutenlang in de ogen van een rode ree heb gekeken in een Schots bos. Dat is echt indrukwekkend. Die bleef ook staan. Die was zo dicht. Echt.
Wow, jong. En zeg, toen ik aan Anke vroeg wat haar het laatst verwonderde, gaf ze me daar ook een mooi voorbeeld van.
Dat was zo aan het wandelen waren en dat er opeens een hele groep ganzen over kwam gevlogen. Dat zijn dingen waar ik ongelooflijk van kan genieten. Of de zon, hoe de zon er gisteren uitzag. Ja. Of was het eergisteren, ik weet het al niet meer. Eergisteren, dinsdagavond. Ja, dan kan ik echt wel... Dan sta ik heel graag stil om daarnaar te kijken. Dat zit in zoveel dingen. En je kunt verwonderd zijn door heel kleine dingen. Door kleine bewegingen, door kleine handelingen die je ziet, door... Ik weet niet, als je zo een moeder of vader of ouder met een kind ziet en je ziet zo zijn handen vasthouden en het kleine kindje krijgt een kneepje of een knijpje, of hoe zeg je dat? Er wordt zo in de handen geknepen van dat kind om zo te zeggen, het komt goed. Dat zijn zo heel kleine mini dingen die dat mij dan wel... Ik weet niet, is verwondering dan het mooie, het goede, het juiste woord? Ik vind dat dan wel op een manier ontroerend.
Ja, verwonderen is misschien ook echt een vermogen kweken voor ontroering, toch?
Ja.
In de positieve psychologie noemen we dat savoureren. En savoureren is eigenlijk de capaciteit om stil te staan en met aandacht te genieten van iets. Het idee is dat dat alle verschil maakt. Je kan nog zo'n overvloedig en rijk en mooi bestaan hebben. Als je er geen aandacht aan kan geven en niet echt kan beleven, dan betekent het eigenlijk niets. En omgekeerd, hè, we zien ook in... levens die waar er heel weinig moois is, dat mensen daar echt kunnen van leren genieten als ze leren savoureren of als ze bewuster...
Van de kleine dingen genieten.
Ja, dat gaat opzoeken. Ja. Dat gaat echt over klein geluk, over schoonheid in de wereld die gratis om je heen is, over liefde van anderen. Als je daar met aandacht naar kijkt en dat kunt binnenlaten... Ja.
En daar kun je ook echt op oefenen, hè, Maaike? Want ik herinner mij nog, zoveel jaar geleden, als ik een burn-out had, dat ik dat niet meer kon, van die kleine dingen genieten. Dat ik niet meer wist hoe dat moest of zo. En dat de therapeut zei, ga nu maar een keer gewoon op een bankje zitten en naar de herfstbladeren die vallen kijken. En ik dacht, die is gek geworden. Ik kon dat echt niet meer. En kijk, nu krijg ik tranen in mijn ogen van een eendje op het water in de ochtend. Het is ongelooflijk. Het is een soort sensor die je wel weer opnieuw telkens kunt trainen. Hè?
Ja, dat klopt. Ik was daar vroeger ook heel slecht in. Hè. Ik was nog meer van de snelheid en de actie.
Ja.
Maar nu gaat het vanzelf, vind ik.
Mm-hmm.
Ik heb het trouwens ook met lezen. Hè. Ik lees heel veel en ik lees heel graag. Ja. En ik kan van een mooie zin of een mooie scène ook echt... Ja, dat is toch geweldig.
Dat
kan
super.
Ik heel erg...
Ja.
Dat kan ik goed savoureren.
Ik ook. Ik ben nu veel Spaanse boeken aan het lezen. En ik kan ook soms genieten van woorden, zoals jij daarnet zei, epiphany.
Ja.
Dat zijn zo van die Spaanse woorden dat ik dan geweldig vind en opschrijf in een boekje. Echt, echt tof is dat, hè?
Ja.
Anke vertelde mij ook zoiets over boeken en zinnen die haar verwonderen.
Ik kan heel erg genieten van passages in boeken waarbij dat de schrijver iets schrijft wat ik al heel lang gedacht of gevoeld heb, maar waar ik nog geen woorden voor had gevonden. Waarvan ik al wist, dit voelde ik al en dit ken ik, maar ik heb het nog niet zo concreet kunnen maken. Ik heb onlangs De Jaren van Annie Ernaux gelezen en ik vond dat fantastisch. En daar waren heel veel passages waarbij dat ik dacht van wow, maar wow. En er is één heel klein stuk waar dat ik misschien niet per se verwonderd was door de manier hoe dat een zin omschreven stond, maar waarin ik wel heel erg verwondering voelde. En waardoor ik opeens heel erg verwonderd raakte of verwonderd was door iets wat ik zelf al bijna vanzelfsprekend vond. En dat was een passage over... Want De Jaren van Annie Ernaux, dat beschrijft eigenlijk het leven, de wereld, vooral in Frankrijk tussen, ik denk, de jaren 38 en 2006 of zoiets. Ik weet het niet zeker. En wat er allemaal gebeurt in de wereld. Wat er gebeurt in het nieuws, welke boeken uitkomen, welke films uitkomen, welke nieuwsfeiten er zijn, maar ook hoe dat een mensenleven verandert. En er is een bepaald moment dat ze beschrijft dat dat de televisie komt en vooral dat de videospeler komt. En dat, dan beschrijft ze hoe dat mensen opeens voor het eerst zichzelf op televisie zien. En dat mensen opeens zien hoe ze bewegen. En dat ze dat daarvoor eigenlijk nooit gezien hebben. En ik dacht, maar wow. En toen omschreef ze ook wat het dan niet moet geweest zijn voor mensen die dat zichzelf voor het eerst in de spiegel zagen. Want een spiegel is er ook niet altijd geweest. Ja, en dat vond ik ook wel wonderlijk. Om dat te beseffen.
Oh, ik moet dringend dat boek van Annie Ernaux er nog een keer bij pakken. Ik ben dat dus begonnen en ik heb dat nooit uitgelezen. Maar Anke heeft me nu wel overtuigd om nog een keer te proberen.
Om nog een keer te proberen.
Ja, ik ga het dan nog een keer doen.
Ja, en ik vind wat zij zegt over die spiegel, vind ik eigenlijk een heel goed voorbeeld van verwonderd zijn over iets wat we nu normaal vinden.
Ja.
En daarvoor helpt het natuurlijk om boeken te lezen uit andere tijdperken. Want die laten ons zien hoe bijzonder veel dingen zijn die wij nu voor normaal aannemen. Bijvoorbeeld dat we elkaar kunnen opbellen en contact hebben met iemand van de andere kant van de wereld. Dat is toch magisch als je erbij stilstaat.
Dat is zot eigenlijk. Ja, het is bijna iets kinderlijks, hè? Die kinderlijke verwondering. Maar hoe houd je dan nu vast met ouder worden, Maaike? Want we verliezen dat toch allemaal een beetje, die kinderlijke verwondering.
Ja, Spinvis, de zanger,
ja?
Die zingt dan erf de ogen van je kind, kijk erdoor.
Oh, mooi.
Het heeft, concreet helpt het inderdaad om je in andere werelden te verdiepen. Door te lezen, wat we daarnet zeiden, maar ook door te reizen, door film te kijken, door nieuwe mensen te ontmoeten. Er moet voldoende verrassing en nieuwsgierigheid eigenlijk in je leven zitten. Het is een soort expres, een vreemde zijn in je eigen wereld.
Ja.
Dat is trouwens echt een intentie, hè, toch, Eva? Een bewuste keuze.
Om zo te kijken.
Om vaker zo te leven, ja.
En nu moet ik denken weer aan mijn reis. Ik was in Montevideo, Uruguay. En ik was op toilet en daar was er de quote. En ik zal het in het Nederlands zeggen. Daar stond erop. Kijk met de ogen van een toerist waar andere routine zien.
Oh,
en dat nooit vergeten. En inderdaad, dat is echt iets leuk om te doen. Als je dan terug thuis bent.
Ja.
Ja, oké. Dus, wat hebben we vandaag geleerd, Maaike? Volgens mij hebben we geleerd dat verwondering heel goed is voor ons.
Mm-hmm.
Dat we er betere mensen van worden, socialer ook. Dat we het kunnen aanleren of opnieuw leren. En dat we vooral moeten savoureren. Schoon woord ook wel.
Ja.
Savoureren. En dat we dat innerlijke kind weer mogen en moeten oproepen.
Ja. En dat we dan met het begin is van het seizoen, Eva. We hebben al zoveel gedaan. Waar gaan we het over hebben in de volgende weken?
Ja, we hebben nog wel wat liggen eigenlijk. Hè. We gaan het hebben over de kracht van muziek. We gaan het hebben over dat helend effect van natuur. Over anders kijken naar het leven door ervaring te hebben met de dood. En nog veel meer. Hè. We gaan nog niet alles verklappen.
Ja.
En als jij, lieve luisteraars, ook nog voorbeelden of ideeën hebt die te maken hebben met ons thema, laat het ons dan zeker weten. Hè. We zijn echt nieuwsgierig naar jullie wauw-momenten. En dat kan dus ons iets laten weten via de pagina van Vrienden van de Show, als je al vriend of vriendin bent natuurlijk. Ben je dat niet, dan kan dat via Instagram, @EvaMoeraert, dus naar mij persoonlijk. Of in onze mailbox, info@brutonationaalgeluk.net. Want Maaike, jij bent volledig gestopt met al die socials, hè?
Ja, we hadden daar vorig seizoen al een aflevering over, over stoppen met sociale media. En ik heb ondertussen eindelijk de knoop doorgehakt en ik heb er nog geen seconde spijt van trouwens, Eva.
Nee?
Nee, echt. Zoveel meer rust, zoveel meer vrijheid. Er is echt iets... het is een aanrader. Er is echt iets gebeurd. Wie mij trouwens kwijt is op sociale media, je kan mij nog wel volgen via mijn nieuwsbrief. Die komt elke 2 weken. Daar staat veel in, zoals we hier ook delen. En die, daar kan je voor inschrijven op maaikeverstraeten.be. En ook altijd welkom in mijn coachpraktijk, hè, voor een nieuwsgierige babbel in het echt.
Ja, dat is ook de moeite.
Ja, allee, toch?
Ik mag dat toch zeggen.
Dat is ook leuk, een echte ontmoeting. Ik vind dat ook de moeite.
Nee, dat is waar. En naar oude trouwe gewoonte willen we graag hier op het einde van de podcast ook nog onze Sander bedanken, die nog altijd voor extra magie en verwondering zorgt bij alle podcasts die ik maak en ook vooral bij Bruto Nationaal Geluk. Sander, we love you.
Tot de volgende.